Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, hier is jouw SAPie. Ik praat vandaag met Paul Takken over agile. Wat is agile eigenlijk? Wat is het verschil tussen traditioneel agile met methodes en meer embodied, belichaamd agile? Hoe werkt hij als hij ergens binnenkomt en ze willen meer agile gaan werken? Hoe benoem je de olifant in de kamer? Wat heeft vertragen om te versnellen ermee te maken? En hij geeft ook een aantal mooie voorbeelden van hoe hij werkt, hoe hij het beste in mensen naar boven brengt en van een groepje losse professionals echt een team kan maken. We hebben het ook nog even over wat het agile denken te maken heeft met school. En hoe het steeds maar vragen van waarom, toen hij nog klein was, hem nu juist helpt om zijn werk goed te doen. Laten we gaan luisteren. Nou, Paul, van harte welkom. Wat leuk dat je er bent.
Ja, hoi. Long time no see.
Inderdaad. We gaan het hebben over embodied agile en hoe dat anders is dan traditioneel agile. Maar laten we eerst even gaan turbocentreren samen, want dat hoort bij een belichaamde aanpak van agile. Dus we komen ontspannen rechtop zitten of staan. We ademen in, groeien nog ietsje langer. Adem uit, ontspan. Lange uitademing. Nog een keertje adem in, denk aan iets of iemand waar je van moet glimlachen. Adem uit en word je bewust van de ruimte om je heen aan alle kanten. En daardoor ook van het grotere plaatje van je werk en van dit gesprek. Nou, ik vond het leuk om op die manier te beginnen. Omdat topsporters gebruiken ook zulke soort technieken. En jij gebruikt het ook in je werk met waarin je als agile coach of coach to coach doet, toch?
Ja, zeker. Dus dat is je merkt dat je de hele dag een soort van, zoals iedereen, in een soort van cadans, een rat race zit. En gaat steeds sneller en streller. Ik begin ook snel te praten. Dus als ik ervan bewust ben van mijn ademhaling en turbocentreren, dus nog korter dan wat je net deed, dan breng ik mezelf elke keer weer tot rust. En dat maakt me meer creatiever, vrolijker. En nou ja, wie zou het niet willen doen, zou ik bijna zeggen. Dus,
Ja, dus sneller praten is niet per se dat meer oplevert.
Nee, gek hè? Meer output, ja. Maar heel veel praten raak je vast wel wat. Ja. Doe ik trouwens heel vaak, by the way.
Nou, extra goed om dan tussendoor te centreren. Ik vind het heel boeiend hoe jij bezig bent met agile en hoe je eigenlijk al jaren op zoek bent naar de essentie van agile, omdat je het gevoel hebt dat er wat miste. Er zit ook heel veel moois in. Misschien kan je daar eens wat meer over vertellen. Hoe is dat gegaan en wat heb je ontdekt?
Ja, daar moet ik niet heel veel gaan praten, want dan raken mensen de draad kwijt. Vanuit hoe ik zelf ben, hè, stel ik eigenlijk altijd de waarom-vraag. Ja, vanaf kleins af aan, hè, dat heeft me op school in het begin niet heel ver gebracht. Want als de leraar wat vroeg, dan zei ik, waarom dan? Hoezo dan? Ik herken het ook met vooral mijn jongste zoon, die heeft het nog steeds. Dan word je vervelend, hè? Dan voldoe je niet aan het patroon, aan het systeem. Dus je voelt je dan niet echt thuis. En de waarom-vraag, waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren, heeft me eigenlijk altijd bezig gehouden. En eigenlijk tot ik ging studeren, het werd allemaal zo kunstmatig. En ging studeren, dat ging veel meer als digitale communicatiesystemen. Het ging veel meer over de symbiose, de balans tussen mensen, machine, omgeving, duurzaamheid. Ik praat over 30 jaar geleden, zou ik binnenkomen. Of 25 jaar geleden. En dat voelde voor mij heel natuurlijk aan. En toen ik het bedrijfsleven inging, toen miste ik dat weer. Toen kwam ik in de projectmanagementrol terecht. Ik moest kwaliteitsrapportages inleveren. En Paul vooral doen wat er voor je gevraagd wordt. Vinky. Maar Paul deed eigenlijk nooit wat er van hem gevraagd werd. Omdat hij elke keer de waarom-vraag stelde. En op een gegeven moment, toen was ik bij een grote bank in Nederland, een coöperatieve bank. De meeste mensen kennen hem wel. Als internetbankieren, projectmanager. En toen kwam iemand binnen, Even van de Koog. En die zei tegen mij, Paul, je bent hartstikke agile en scrum. Ik zeg, wat is dat nou? Ik wil wat anders zeggen. Ik zeg, hoezo dan? Nou, je kijkt heel erg naar de waarden, naar mensen. En daar baseer je je werkwijze op en dan breng je elkaar in balans. En dan creëer je echte waarde voor wat mensen nodig hebben. En je hebt eigenlijk lak aan al die processen eromheen. Voor een bank die compliant wil zijn, kun je dus wat je vraagtekens over hebben. Maar het gebeurde wel dat met mijn team gewoon hele mooie dingen gebeurden. Sterker nog, hij heeft zijn huidige vrouw leren kennen in mijn projectteam. Ja, omdat het was een heel gezellig team, te gezellig misschien wel. Gekkigheid, maar ze zijn geëmigreerd naar Australië en zijn ook agile coach geworden. En stellen startups op en dergelijke. Maar wat ik daarvan heb geleerd, hij heeft meegenomen naar de Jeff Sutherland, de godfather of Scrum en Agile. Dat heb ik ook goed leren kennen in de loop van de jaren. Dan ben ik gekomen dat het universeel iets is, dat het eigenlijk overal van toepassing is. Dat is het hart van Agile, is de plan, do, check, act cycle. Dus dat is een evolutionair systeem, een cirkel. En eigenlijk, zodra die cirkel wordt doorbroken en we gaan lineair denken, dan gaan dingen fout. En we zijn elke keer verbaasd waarom dingen fout gaan. En als je dat dus herstelt met een agile inzicht, een agile interventie of manier van denken, dan kun je die balans herstellen. En dat gaat heel diep. Dat gaat niet alleen zitten niet in je hoofd, maar als je het zo mooi zegt, we zijn dus al een hoofd op een stokje geworden de afgelopen jaren. En dat kun je herstellen door embodiment. En het enorm krachtige wat jij doet. Ik zat te zijn, dus een geschenk die iedereen eigenlijk zou moeten meenemen in hun werk en leven. Ja, dat is een heel lang verhaal, maar...
Valt wel mee. Die plan, do, check, act en dat cyclische, dat is dus de kern van Agile. Nou, veel mensen die luisteren, die zullen dat misschien ook al wel weten. Maar het zijn ook altijd mensen die denken, oh ja, Agile wel eens van gehoord. En dan zijn er dus bij Agile nog bepaalde methodieken die je kunt gebruiken. Je noemde Scrum al.
Ja.
Wat zijn nog andere bekende Agile tools?
Daar is van alles en nog wat te koop. Kanban is een belangrijke. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is het poolsysteem vanuit Japan. Dus dat je werkt door het systeem. Je trekt niet te veel werk. Zorg dat je dus, vergelijk met de snelweg, dat je niet te veel auto's de snelweg opstuurt, maar dat je dat gefaseerd doet. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld design thinking. Dat je eerst gaat voelen en luisteren naar de klant en daar iteratief, stap voor stap, je diensten op doorontwikkelt.
Is dat je eerst een minimal viable product gaat maken?
Ja.
Dus hoort het daarbij?
Ja, heel erg platgeslagen.
Dus dat je zeg maar eerst een jaar bezig bent en dan het verkeerde hebt ontwikkeld, maar juist dat je iets maakt wat het meteen al de basis doet en daarop op verder bouwt.
Ja, en het is nog gelijk een mooi bruggetje om dat praktijkvoorbeeld te noemen. Waar zijn we opgevoed? Ik heb een poging gedaan om daar een beetje van af te wijken, maar het lukt me ook niet altijd. Eigenlijk verdraait weinig is dat je het doet wat van je gevraagd wordt. En dat je van je manager of je chef vraagt iets aan jou en je voert het uit. Nou, in Nederland hebben we nog een handje van om dat vooral ter discussie te stellen. Daar zijn we ook berucht om in het buitenland. Ik heb een tijd in Duitsland gezeten en daar zijn we gewoon om berucht, kan ik rustig zeggen. Heel eigenwijs. Maar het is ook een kracht. Hè? Dus het wel ter discussie stellen van waarom doe je dingen zoals je ze doet. Kan het niet slimmer, beter, anders. Dus als je het combineert met agile ideeën en dat je continu dingen uitprobeert, werkt het wel, werkt het niet. En pas als dingen echt werken, dat dan gaat uitvergroten, gaat opschalen in plaats van echt miljoenen in projecten steken. En vervolgens denk ik achteraf van dat is eigenlijk niet wat ik bedoeld had.
Oké, dus je werkt ook bewust met experimenten.
Ja, heel bewust.
Ja. En wat gebeurde er in Duitsland dan?
Oh, zo veel. dat is gewoon heel leuk vooral. Een gewild ervaring. Ik besef eigenlijk nog steeds niet waarom ik in het hart van dat bedrijf terecht gekomen. Wat het meest opvallend was, misschien terug naar het vorige stukje weer van waar mijn chef dat gevraagd had, dus waarom mijn baas gevraagd had, dat voer je uit. Hè? Dat zit heel diep ook in de cultuur in Duitsland. Op zich is daar niks mis mee, maar wij slaan Nederland weer door de andere kant op. Dus het is een balans van die twee. Hmm. Maar waarom doe je dingen die je doet? Hè? Welke diepere mening zit erachter? Hè? Op een gegeven moment, ik heb een start-up begeleid, dat bedrijf. Het ging over de meest duurzame fabriek van de toekomst. Nou, hoe episch kun je het hebben, zou je zeggen. Maar wat schetste mijn verbazing? De mensen die ik trainde en coachte, die hadden helemaal dat besef niet. Dus ja, maar ja, dat had mijn chef gevraagd. Dat doe ik. Maar dat het ook voor je kleinkinderen en voor je kinderen en voor iedereen in je omgeving een bijzondere waarde kan hebben, dat beseft eigenlijk niemand zich. En dat je daar stapje voor stapje nu al die waarde kunt toevoegen, dat je nu al kleine veranderingen kunt doen in de fabriek van nu, om nu al die verandering impact te hebben en niet hoeft te wachten tot je 20 jaar verder bent. En dat was enorm krachtig en inzicht voor die mensen. Het is een open deur. Maar het is
voor
wel...
jou is het een open deur en voor hun dan door jouw aanwezigheid boor je dan hun intrinsieke motivatie meer aan of zo.
Ja, ja, en ik heb helemaal die potentie van ik heb het hele bedrijf veranderd en ik heb nee, een lagerkoek. Maar wel mensen kunnen inspireren om op die manier naar hun werk en hun leven te kijken. En er gebeuren hele bijzondere dingen. Hè? Dat je dus beseft dat je leven heel vluchtig, hè? Snel voorbij kan zijn. Die rennen zich niet wat voetbalveld gebeurde. Hè? Met die speler van Denemarken. Kan vandaag op elk moment voorbij zijn. Leef nu. Hè? Voeg nu de waarde toe. En dat besef. Hè? Als je dat besef bij iemand mee kunt geven. Dat vind ik. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Dat vind ik het mooiste wat er is aan de vak.
Dus de waarom-vraag, die durf je overal te stellen. En je wil graag een besef van waarde meegeven of zo. En dat sluit ook aan bij Agile.
Ja, ik vind van wel. Misschien sommige mensen vinden het misschien van niet. Die denken van ja, waar heeft het over? Maar wat mijn handelsmerk is, zou ik maar zeggen. Is dingen op het Duits aan te spreken. Dus iets wat altijd al voor lief wordt aangenomen, dat te challengen. Hè? Waarom doe je de dingen die je doet? En daar zei ze ook, klinkt het zo zuur, klinkt het zo zoetjes. Maar ondertussen zeg je wel de meest. Hè? Maar ik had natuurlijk een Nederlands-Duits accent. Dat klinkt voor Duitsers heel vriendelijk.
Heel schattig.
Maar echt wel hele vervelende dingen of hele confronterende dingen.
Ja.
En dat doe ik in Nederland precies hetzelfde. Dat maakt niet zoveel uit. Want ik vind wel dat je mag even wel afvragen waarom je dingen doet zoals je ze doet. En dat kan van groot tot klein zijn. Hè. Ik coach studenten bij de TU Delft, die bouwen een exoskelet, een robotpak. Of iemand met een dwarslezen die daar dan de Olympiade voor roboskeletten loopt. Klinkt heel erg, maar bestaat
cool,
al
vijf jaar.
Heel episch. En daar stel ik dezelfde vraag. Hè? Waarom bouw je dit robo-skelet? Ja, omdat ik de beste in mijn vak wil zijn. Ik zeg, maar A, je werkt in een team, dus je moet het beste team worden. Anders ben je geen team, ben je een groep van professionals. En twee, waarom is het zo mooi om iemand aan het einde van het jaar te laten lopen? Wat wil je dan? En daar is een hele strijd ontstaan tussen, een soort van discussie tussen de universiteit en die studenten op een gegeven moment van... De universiteit zag het als prestatiemiddel, als uithangbord voor universiteit. En dat is ook helemaal goed, dat is prima. Mm-hmm. Maar de studenten die agile werkten, die begonnen steeds meer te beseffen dat het om hun bijdrage ging. Van, ik wil iets bijdragen aan de omgeving, ik wil het laten zien. Kijk, zo gaan de studenten nu van dit jaar, die gaan, omdat de wedstrijd niet gelopen kan worden in Zwitserland vanwege corona, gaan ze door het centrum van Delft, gaan ze iemand laten lopen en laten zien hoe gaaf en hoe mooi het is om... iemand dat een cadeau te geven. En ik denk dat maakt ze enorm trots.
Ja.
Dat is ook agile. Hè? Maar dat is leven, zeg ik maar. Dat is niet, daar heeft Edo geen claim op. Dat is hoe het leven voor mij in elkaar steekt.
Ja, dus dan breng je mensen samen. En in contact met iets moois. Waar je het voor doet. Want je kunt technologie ook inderdaad een soort van silo's inzetten.
Ja, en dat is een mooi bruggetje ook, dat je het zo vertelt. Hè. Er wordt natuurlijk heel veel geld geïnvesteerd in technologische innovatie, in kunstmatige intelligentie. En, ook daar heeft natuurlijk een keer, zei Elon Musk ook al van alles over gezegd, dat het echt heel eng is wat er gebeurt. Hè. Dat op een gegeven moment oorlog kan ontstaan door toepassing van kunstmatige intelligentie. Maar de mensfactor, dus empathie, hè, dus, is minstens zo belangrijk. Hè. Ik ben vorig jaar, of jaar daarvoor al, naar Japan geweest en met de grondleggers van Agile mogen spreken en rondreizen door Japan. En die geven ook aan van, een stukje empathie is wat mist in de agile, gedachtegoed. Of in hoe management kijkt naar, of voelt letterlijk, naar organisaties. En dus je hebt aan de ene kant technologische innovatie, maar organisatorische innovatie, dus wat eigenlijk agile is, dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Die twee zijn niet met elkaar in balans. En dat drijft mij enorm om die twee wat meer bij elkaar te brengen. Ja. Maar het is niet zo makkelijk trouwens, dus ik roep het mij heel erg.
Ja, nou ja, dan heb je wat te doen, toch? Maar iets nuttigs te doen. Ja. Maar je zegt ik dacht dat agile ook voor technologische innovatie gebruikt werd. Of vergis ik me dan?
Sterker nog, het is eigenlijk hoofdzakelijk voor technologische innovatie. Dus,
ja, maar je zei net van je hebt technologische innovatie en organisatie innovatie. En ja. Ik dacht dat je met dat laatste ook daar agile...
Ja, dit is een beetje, ja, precies, maar het is een beetje grijs gebied. Een stukje geschiedenis. Scrum is ontstaan in de softwareontwikkeling. Dus software iteratief, cyclisch te ontwikkelen. En elk, zoals je ook zegt, minimum viable product. En dat dan verder uit te ontwikkelen. Dat is in de softwareontwikkeling gebeurd. En vervolgens is het overgenomen door marketing of HR of alle andere bereiken. Is dat toegepast. Omdat het cyclisch principe universeel is. Hè? Je kunt dus ook innoveren op die manier. Het hoeft niet per se software te zijn. Maar hoe je jezelf organiseert in een organisatie is vaak nog heel traditioneel. Is via een harkje, hiërarchisch. We reorganiseren ons nog steeds helemaal het apenzuur. Dat kun je ook op die manier, holacracy of sociocratie, wat in Nederland is ontwikkeld, nota bene, waar we met z'n allen in de jaren 70 in de Zeist en omgeving is dat bedacht. Maar dat wordt nu als de heilige graal, als iets helemaal modern nieuws en happening gepositioneerd. Maar terwijl het eigenlijk al 50 jaar op de plank ligt te verstoffen. Mm-hmm. En dat besef en dat brengen naar... We hebben alles al voorhanden, maar we gebruiken het eigenlijk nog niet.
Ja, ja. Dat is toch een soort van nog heel ouderwets denken in veel organisaties. Met dat harkje en de hiërarchische lijn.
Ja, maar ik begrijp het ook wel. Want het is ook hoe we eigenlijk geschoold zijn, opgevoed zijn. Hoe het systeem functioneert. Voor een deel. Dus ik heb daar ook echt alle begrip voor. Ik accepteer het niet, maar ik heb daar wel begrip voor. Ja.
Ja. En kan je dan agile werken met je team binnen zo'n nog hiërarchisch systeem?
Oh ja, zeker. Zeker.
Dat gaat prima.
Ja. Dan ga ik echt opzetten. Dus,
ja.
Nee, dat is juist daarom. Het is, mensen zijn veel, en teams vooral, zijn veel krachtiger dan we zelf denken. Je hebt persoonlijk leiderschap. En dan ben je ook, dat is ook jouw missie, zou ik zo maar zeggen. De kracht zit in jezelf. Je bent als mens, als team, ben je veel krachtiger dan je denkt. Het is niet altijd het bedrijf of de omgeving die heel veel invloed op je heeft. Maar je kunt zelf wel degelijk je kracht hervinden om daar iets tegen te doen. En dat is ook wat embodiment mij betreft is. Je bent zelf je eigen power center. En het is hoe je daar zelf mee omgaat. En teams die embodied werken. Dus bijvoorbeeld startups of scrum teams in reguliere organisaties. Die help ik ook vaak om vanuit hun kracht te opereren. Er zit altijd een verborgen talent. En iedereen zit een verborgen talent. Als je dat aantikt. Daar gebeurde magie.
Hè. Heb je daar een voorbeeld van?
Oh ja. Vorige week nog bij een farmaceutische klant van mij. Organiseren we nu een agile dojo. Ik heb het een hele andere context meegegeven. Dus vanuit Japan, vanuit een veilige omgeving waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Hè.
Een dojo is Japans voor vechtkunst. Studio,
ja,
toch?
Ja, het is een vechtkunststudio, ja. Ja, dus het is echt je gym. Je gym
waar je oefent met elkaar, ja.
Maar dan ook vanuit, in dit geval agile of wat nodig is om een team of jezelf sterker te maken en vrolijker en alles wat er maar is om je te laten groeien. En toen ik die parallel trok met Dojo, toen hadden we een gesprek over hoe we dat dan gingen doen met de klant. En toen was er een dame en... die zei van, ja maar wacht even, ik ben al heel lang kampioen in martial arts, in taekwondo in dit geval. En ik vind het helemaal de bom, ik vind het geweldig, mag ik meedoen? En die gaat nu als een En ja, mijn tierenlid zou ik zeggen. En die is helemaal energized. En die is dit agile? Is dit, mag ik mezelf zijn? Mag ik mezelf ontwikkelen? Mag ik teams daarmee ontwikkelen? Ik zeg, ja, dat is precies wat heel diep in jou zit. Wat je hebt weggestopt. Hè? Je, niet alleen je hoofd, maar je hart en ook je krachtcentrum, je hara. Dat is precies wat het is. Hè? Dus een agile mindset. Hè? Je zegt altijd, agile nu in de boekjes, dat zijn practice and principles. Hè? Dat is het agile manifesto. Dat is een mindset, maar het zit nog steeds in je hoofd. Maar niet in je hart en in je guts. Hè? Dus niet in je intuïtief en je power center. Hmm. En als mensen dat mogen aanspreken, dan gebeuren de meest coole dingen. Ja, hmm. En dat is bij iedereen anders. Het hoeft niet per se martial arts te zijn. Dat kan iets anders zijn wat in je hart zit en wat je kracht geeft.
Right. Ja. Dus, en dat zijn vaak dingen die mensen bijvoorbeeld vroeger wel ervaren hebben, maar nu een beetje vergeten zijn. Of die ze wel buiten hun werk gebruiken, maar nooit op het idee gekomen zijn dat ze dat ook kunnen vertalen naar als ze aan het werk zijn.
Ja, ja, en dat hetzelfde was toen in Duitsland. Dat was ook die start-up was, de Scrum Master was op een gegeven moment ook. Die had dezelfde, bijna zeggen openbaring. Die was karate kampioen en die had hetzelfde van, hey, maar ik ben eigenlijk een hele powerful woman, een krachtvolle vrouw. En ik kan ook twee lagen energie omhoog om voor de jeugd, voor de jonge generatie te knokken voor dat agile principes echt worden geïntroduceerd in het bedrijf. Ja, nogmaals, ik heb dat bedrijf niet getransmitterd. Dat doen de mensen zelf. En ik geef alleen maar mensen hun, ik stoot ze een beetje aan en daardoor vinden er bepaalde bewegingen plaats.
Dus, ja. Wat ik ook tussen je woorden doorhoor, is dat je, omdat je mensen, ja, je herinnert ze als het ware aan hun eigen kracht, wat het dan ook is. Je maakt het helderder voor ze waar ze aan bijdragen. Dus wat, ja. Dat zorgt er dan voor dat het niet zo om hun gaat. Want we zijn vaak misschien nog wel te veel met onszelf bezig. Ja. En dat is helemaal niet zo leuk. Ja, maar als je weet waar je het voor doet en dat je het samen doet, dan kun je ook ineens veel meer van elkaar hebben. Want iedereen heeft positieve en negatieve kanten. En als je echt een team bent, dan pak je dat van elkaar en kun je het ook met humor bespreken, zeg maar. Terwijl als iedereen een beetje op zijn eigen eilandje zit professioneel te doen, maar dat grotere ontbreekt, dan wordt het vaak ingewikkeld.
Ja, er is ook een soort van het individualisme is te ver doorgeslagen waar je alleen op je eigen eiland zit. Toen ik in Japan voor het eerst naar het vliegtuig stapte, of in ieder geval in Tokio aankwam, ik begreep nooit, hè, van wat heeft hij nou met Japan, geen idee. Maar dan voel je het ook echt, hè, dat collectieve, dat samen ben je één universum. Hè, het is heel erg poëtisch of bijna spiritueel wat ik nu zeg, maar het is wel, dat voel je daar ook echt. Je maakt samen het geheel. Hè, alles wordt erbij. En ik denk dat dan alleen kun je succesvol, ik noem zo'n raar woord, maar dan kun je de wereld mooier maken en beter. En ik moet altijd denken aan Wubbe Ockels, die is een aantal jaar geleden helaas heen gegaan, maar die had één uitspraak dat hij overleed van, we hebben één ruimteschip en laten we er zuinig op zijn. We zijn zo nietig als het gaat om, dat is eigenlijk wat elke astronaut vertelt als hij in de ruimte is geweest, hoe klein we eigenlijk zijn en laten we samen eigenlijk dat hele geheel vormen.
Dat we op de aarde is het ruimteschip in deze metafoor. Ja, we zitten al op een ruimteschip.
Ja. En we hebben elkaar heel hard nodig om, want als we het met z'n allen naar zijn grootje helpen, dan hebben we ook helemaal niks meer. Nee. Dan naar Mars toe met Elon Musk.
Ja, als we diezelfde technieken nou eens op de klimaatverandering en de vervuiling konden toepassen, dat zou wel mooi zijn.
Een mooi bruggetje. Want een collega, een vriend van mij, Joe Justice, die heeft ooit de duurzaamheidsprijzen in Amerika bijna gewonnen, niet helemaal, om de meest zuinige auto te maken. Dat is alweer 15 jaar geleden. Maar daardoor is hij ook in contact gekomen met de Verenigde Naties, ook over klimaat, hoe ook cyclisch nagedacht kan worden over maatschappelijke en klimaatvraagstukken. Hmm. En ik zelf doe het in het klein ook, in de stad Utrecht. Sociale bewegingen te stimuleren. Ja.
Wat is. Kan je voor mensen die niet zo gewend zijn aan het verschil tussen lineair en cyclisch denken, wat is dan waarom het cyclische zoveel beter werkt volgens jou?
Oh, heeft te maken dat je bewust bent van het effect op een ander. Dus als ik een deadline moet halen, een mijlpaal van ik wil die deadline halen, ik moet een bonus halen, whatever happens. Wat ook al heeft de klant niks aan het product of mijn collega die maakt overuren, het interesseert me geen fluit, ik haal die deadline.
Mijn targets.
Mijn targets. Mij. Maar uiteindelijk koopt niemand je product. Is het heel vervuilend. Zijn je collega's hebben een burn-out of voelen zich helemaal niet happy bij. Maar jij hebt je targets gehaald. En dat bewustzijn van als ik iets doe wat gevolg heeft voor een ander, voor mijn omgeving. Dat is, en uiteindelijk haal je wel degelijk je doel. Maar dan wel met de beoogde waarde wat iemand echt nodig heeft. Wat de wereld nodig heeft. En van zover gaat echt in plaats van, ja, ik heb mijn vriendje gezet en ik ben klaar. Hm. En dat is het grote verschil. En dat is de reden waarom eigenlijk nooit bij watervalprojecten, dus dat je heel lineair denkt, de doelen worden gehaald. Omdat het gewoon niet werkt. We worden als mensheid continu door de natuur gewezen op dat lineaire processen niet werken. Corona, hetzelfde verhaal. Wij doen aan intensieve veehouderij, we zetten dieren dicht bij elkaar. Ja, we denken alleen maar aan ons eigen belang. En
productie, optimalisatie op de korte termijn.
Exact. En de natuur, die heeft, of jouw bioloog om niet uit te leggen, die sluit de cirkel en die confronteert ons keihard met de gevolgen. Maar we blijven gewoon lekker doorgaan. Hm. En dat maakt me wel, dat is ook wel, misschien ben ik een Don Quixote, ik weet het niet. Maar ik zie dat als wel iets wat, ja, wat agile in het hart kan beïnvloeden. En dat vind ik wel.
Dus als je meer cyclisch gaat werken, ga je vanzelf meer naar het hele systeem kijken. Omdat je elkaar nodig hebt.
Ja, we hebben elkaar nodig. Exact. Dat is exact het principe. Mm-hmm. Ja.
En stel dat er nou een team is of een manager in een gewoon kantoorgebouw, kenniswerkers, die denken, dat klinkt eigenlijk wel goed. Dat zouden we hier ook wel kunnen gebruiken. Hoe zouden ze dan een eerste stap kunnen zetten daarin? Wat is praktisch zonder dat de boel meteen helemaal ondersteboven hoeft?
Dat is dingen als een cyclus ook interpreteren. Dus als je, je kunt het vanuit de techniek kun je zeggen van als je software ontwikkelt, hè, dan daarom is het ook geen toeval dat het in softwareontwikkeling is ontstaan. Als ik software ontwikkel, dan moet ik altijd zorgen dat de software waar ik het zeg maar weer in plaats, dat het niet stuk gaat, dat het weer door blijft werken. Dat is heel erg concreet. Hè. Dus zorg nou dat je dat proces heel goed laat lopen, hè, in cadans. Dat is één. Maar als je naar verandering kijkt, hè, dus hoe mensen ook verandering verwerken. Hè, dus echt een rouwverwerkingsproces, dat is ook een cirkel. Als je dat dus niet respecteert, hè, dan is een lineair van, ik heb een reorganisatie. En we gaan nu vooral door gelijk weer naar de nieuwe targets. Maar respecteer nou eens die cirkel, dat mensen zich wel degelijk, hè, die moeten dus eerst naar een nieuw begin toe. Hè, die moeten weer perspectief krijgen. Dat heeft tijd nodig. En pas dan ga je merken dat mensen meegaan. En dat is een cyclus. En dat soort cycli herkennen in je organisatie. En dat niet kosten wat kost willen slopen. Omdat jij sneller naar de eindstrijd wil. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Dat heeft heel veel moed nodig. En vasthoudendheid, vastberadendheid. Maar dat is wel wat het is. Dus kijk naar de cirkeltjes. Waar eigenlijk de rechtlijnige processen in je organisatie. En maak ze weer rond.
Dus je hebt dan eigenlijk misschien een iets langere adem nodig, maar het levert veel meer op omdat het echt bedding krijgt in de mensen zelf. En omdat het natuurlijker aanvoelt ook, omdat er de plek is voor de ervaring van iedereen.
Ja, en het brengt rust. Hetzelfde wat dus embodiment doet, dus je traint jezelf om tot rust te komen. Dus de organisatie komt ook tot rust, wordt creatiever, is gezonder. Je krijgt zoveel voor terug. Maar je moet wel eerst de rust nemen. Dus ik had een slow down to speed up.
Een van mijn favoriete motto's. Slow down to speed up.
Dat is wel, en dat nogmaals, wat corona ons geleerd heeft, al de eerste weken, dat kan denk ik iedereen zich herinneren, dat alles tot stilstand kwam. Ik had echt slow down. En toen kon ik echt zien hoe mooi de wereld om ons heen was. En dat alles, de lucht was schoon. De gekkigheid stopte. Ja. Niets meer. Nou, ik sta er weer volledig in, hoor. En we gaan er vooral in vliegen. En bijzonder.
Mm-hmm. Ja. De rol van fouten maken, wou ik het nog even over hebben, in Agile. Heb je daar nog een voorbeeld bij?
Ja, voor mij is het leven gewoon überhaupt, en voor mij ook hoor, het is wel anders een fouten maken, maar ik stoot nog steeds 10 keer per dag letterlijk mijn hoofd, omdat ik 2 meter ben, nog steeds niet opgelicht naar rennen. Ja, 10 jaar om
ja, dat is niet zo belichaamd natuurlijk.
Ja, ik heb niet met zitten waar ik mijn kop stoot en pakken. Maar goed, dat is een ander soort van leren. Maar het is wel, ik zeg het met een beetje een gekke bek om zo te zeggen, maar we leren als mensen natuurlijk heel, heel, heel slecht. Ik zelf heb ook nog wat te leren. En je kunt dus die cycli kun je jezelf eigen maken dat je ook geconfronteerd wordt met je leerproces. Dus vaak heb ik de neiging om het weg te stoppen. Ik ook van, oh nee, ik stoot niet vaak mijn hoofd, heel onzin. Maar om jezelf bewust ermee te confronteren en te zeggen, wat ga ik nou echt gaan doen? Dan wordt het interessant. En ja, bijvoorbeeld als ik, mijn leerproces was de afgelopen jaren 2 belangrijke dingen. 1 was, ik dacht dat ik het begreep, maar ik voelde veel te weinig. Hè. Daar heeft onboarding enorm mee geholpen. Dat is een proces van vele jaren. Ja, dus erken ook je zwaktes of dingen waar je in hebt te leren. En durf daar ook gewoon op je snuffel te gaan, om zo maar te zeggen.
Ja.
En roep ook hulp in, of hulp, niet zo hulp. Maar als je weet dat je ergens minder goed in bent. Hè, ik ben iemand die methodisch, nou, ik ken collega's die veel beter zijn in de agile methode dan ik dat ben. Ja, tegenwoordig vraag ik gewoon collega's om, omdat als het helemaal in de diepte moet, van joh, doe jij dat vooral? Ik hou me vooral bezig met het proces, met leiderschap, verandering enzovoort.
Ja, je kijkt ook meer naar het hele systeem en naar de olifanten in de kamer. En zij zijn er goed in om de methode bijvoorbeeld echt aan te leren.
Ja. Ik maak zoveel fouten en ik stop misschien ook te veel weg. Dat ik denk van, was ook weer mijn laatste fout geweest. Ik denk dat ik ook heel vaak oordeel over mensen. Dat je op een gegeven moment niet de rust neemt om echt mensen goed te leren kennen. Ik had slow down to speed up again. Rust neemt om echt mensen te respecteren en te waarderen. In plaats van gelijk weer door te gaan naar de volgende call. Mm-hmm. Dat is voor mij ook een leerproces. Ik probeer dat nu te reguleren voor mezelf, maar ik merk dat dat niet meevalt.
Om niet te oordelen?
Niet te oordelen en rust te brengen in mijn eigen agenda. En,
ja, want als jij al gesjeest binnenkomt, dan kan je ook geen rust brengen in een andere drukke omgeving. Ja.
Exact. En ik heel veel mensen die vraag van, schrijven ze recensie. Als ik een opdracht gedaan heb, zeg ja, je bent de Zen Master van Agile of van project management. Je brengt rust in de organisatie.
Oh, wat mooi gezegd.
Ja, ik vind het wel het grootste compliment dat ik kan krijgen.
Ja.
Maar als ik als een stuiterbal, ik heb dan eigenlijk ook mijn ADHD en allerlei dingen, je kent mij. Maar als ik niet rustig ben, dan ben ik ook lang niet zo,
niet zo effectief.
En ik denk dat je dat wel heel goed omschrijft.
Hmm. Ja. Ja. Ja, afremmen om te versnellen. Ik dacht, ja, dat kan toch ook best in het Nederlands eigenlijk.
Ja, precies.
Klinkt ook wel mooi.
En daardoor krijg je ook weer grip, hè? Dus dat is weer een Formule 1 begrip. Dus daardoor krijg je ook veel beter de bocht door.
Voor een bocht moet je afremmen. Dat heb ik ook met autorijles. Nou, even gas terug, maar in de bocht dan weggaan. Ja. Leuk. Dat leren van fouten en de reflectie, dat is dus ook echt een vast onderdeel van Agile, toch? Dat, ja. En omdat dat gewoon dus elke keer voorbij komt, wordt dat ook iets normaals. Dat je gewoon kijkt naar, hey, wat moeten we zo blijven doen, wat ging er top en wat kunnen we volgend rondje verbeteren?
Ja, het is een beetje, ik zeg altijd maar, Agile is eigenlijk een hele grote watervalproject. Als ik toen projectmanager was, en ik had een project van 2 jaar of 1 jaar, dan had ik een lesson learned report moest gaan schrijven volgens de methode. Nou, dat was wel om een vinkje te halen. Maar dat ding ging altijd
draaien
en niemand die er ooit naar keek. En het grote verschil met Agile en met Scrum, nou, die methodes die je daarvoor gebruikt, is dat ze je dwingen om elke week of elke 2 weken, als je dan zo'n cyclus hebt doorlopen, om te zeggen, hey, kijk eens naar je proces, wat ging er goed, wat wil je graag vasthouden, dat is ook heel belangrijk, wat wil je graag vasthouden en wat kun je verbeteren. En sterker nog, elke dag heb je een stand-up met je team, of dan kijk je nog eens een keer klein naar, Nou, misschien moeten we nog tweaken. Misschien kunnen we tussendoor nog iets verbeteren.
Hmm.
En dat is eigenlijk de essentie. En als je bijvoorbeeld een hackathon hebt, hè, dat is een grote innovatie-event waarin je dingen met z'n allen gaat bouwen, dan kun je ook zo'n sprintje in een half uur doen of in een kwartier. Dat je ook hier snel kijkt van, dat is heel intensief, dat ga je ook niet voor je plezier de rest van je leven
dat
doen.
Dat doe je geen jaar lang achter elkaar, nee. Wel heel cool om af en toe te doen.
Ja, dat is eigenlijk het grote verschil. Dus je zoekt naar een cadans, een frequentie waarin je ook leert. Een celdeling, dat hoef ik ook niet uit te leggen, dat dit ook elke milliseconde van wat kan ik anders doen, wat kan ik. En dat is eigenlijk wat je probeert.
Dus dat je ook aanvoelt eigenlijk wanneer de volgende fase, wanneer het tijd is voor de volgende fase.
Ja, en ook dat het soms prima is als iets ophoudt te bestaan. Ja, dat is ook, mm-hmm. Dat wil alles maar houden, want oh ja, dan straks gaat het, is het er niet meer. En
ja.
Ook weer natuurlijk, het is prima als een keer iets gewoon.
Ja, het is makkelijk om ideeën te hebben, maar ze zijn niet allemaal even goed, dus ze hoeven ook niet per se allemaal uitgevoerd te worden uiteindelijk. Nee. Ja, dat vind ik wel mooi, dat ritme ook in het terugkijken en het leren, samen leren. Dus dan krijg je ook meer, als je dat goed leert en begeleidt in het begin, stel ik me voor, dan krijg je ook een cultuur waarin er veel meer vertrouwen is en waarin veel meer gezegd kan worden. Want wat er vaak gebeurt is dat mensen dan veel te lang blijven zitten met iets en als het er dan een keer uitkomt, ontploft het helemaal. Dan heb je dus, dan lijkt het misschien een veilige omgeving, omdat er nooit wat is. Maar dat komt omdat iedereen thuis zit te mopperen en het niet, er is geen cultuur om dat te bespreken.
Ik heb zo'n goede relatie, ik heb nooit ruzie.
Ja.
Kan hoor, kan. Maar,
kan
maar
inderdaad. Ja.
Maar het is wel, denk ik, dat weer spijker op zijn kop. Ik denk dat dat wel, waar Agile je ook langzaam in meeneemt, is omdat dat die feedbackcultuur langzaam in je systeem te krijgen. Ik ben ook, ik vond het vreselijk als ik vroeger feedback kreeg. Want dat heeft te maken, als je vroeger je proefwerk terugkreeg, hè, had je, in mijn geval, ik altijd een 4 of een 5. Dan was ik, daar keek ik niet naar van, oké, hoe kan ik verbeteren? Ik voel het als een straf.
Met zo'n rode stift en zo.
Ja, boel, stout, domme geit. Nou ja, dat maakt het er zelf van.
Ja, ik snap het.
Maar als ik dus van een 4 naar een 5 of een 6 ben gegaan, dan zit er een stijgende lijn in. En als ik dus, als bijvoorbeeld, ik ga van een 8 naar een 6, ben ik nog steeds slimmer volgens het systeem dan als ik een 5 heb gehaald. Als je kijkt naar groei, is het van, nou top gedaan, je maakt stapjes.
Ja, precies.
Er
gaan ook gelukkig meer stemmen op om op scholen meer op die manier te gaan beoordelen. Dus niet vergelijken met de rest of met de standaard die ook maar iemand bedacht heeft. Maar je vergelijken met je vroegere zelf. Dat lijkt me al een veel gezondere beweging.
Ja, we denken in hiërarchie. Ja, nog steeds. Ja.
Maar ja, daar hoort dus bij dat er altijd een bepaald percentage niet goed genoeg is, zogenaamd. Want anders werkt dat systeem niet. Dus terwijl misschien zijn die wel goed genoeg en hebben gewoon een raar systeem gemaakt wat niet echt behulpzaam is.
Nou, wat mooi om misschien af te sluiten, is dat wat ik mis, dat heb ik van de week over na te denken, is dat we hebben vakken op school. Maatschappij leren en soms als je man hebt de maatse expressie. Maar voelen, intuïtie, vanuit je hart spreken, dat is eigenlijk nog helemaal geen vak op school. Of het wordt totaal niet onderwezen.
Of dialoog, misschien op sommige scholen.
Ja, hoe luister je nou? Mijn kinderen dat Montessori worden wel redelijk ook meegenomen in het onderwijs, maar nog steeds het vanuit je hart durven spreken, moed hebben om je ook je hart te laten spreken en intuïtie te laten spreken. En ook je rust te vinden. Dat is eigenlijk, dat ontbreekt, vind ik, aan het huidige systeem volledig. En je ziet wel verandering, hè. Light schools, dat is iets wat Wiele Wijnans die Ede Scrum heeft opgezet als Scrum in de basisschool. Die is nu met een initiatief bezig om dat veel meer, maar veel meer de manier van leven en onderwijs krijgen. Het systeem te krijgen. Maar dat staat in het begin maar nog steeds, het is hoopvol, maar
dat gaat, Edu Scrum heet dat.
Edu Scrum is een methode en de top binnen de Light Schools. Ja.
Ja. Ja, ik zat net nog voor een praktische tip. Misschien heb jij er zo ook nog een. Te denken als je dat meer cyclische leren toepast op teamvergaderingen. Dan kun je dus bijvoorbeeld aan het eind van elke vergadering even een rondje doen. Een tip en een top. Wat vond je goed of fijn aan deze vergadering? Mag alles zijn. En wat zou je de volgende keer graag anders willen? En dat kan iets zijn van jezelf of van de groep. Of van iemand specifiek. Dan wordt dat opgeschreven en aan het begin van de volgende keer weer even in herinnering gebracht. En dan eigenlijk daardoor ga je al vanzelf verbeteren. En dat in plaats van dat je het één keer per jaar probeert op de hei goede voornemens te maken. En dat meteen 3 weken later wel weer vergeten hebt. Ja. Dus dat is een praktische manier waarop je dat kan invoeren. Dat kost helemaal niet veel tijd.
Ja, mijn tip zou zijn, wees moedig en ga het gewoon proberen. En niemand die zal je uitlachen op het moment dat je iets uitprobeert. En het lukt een keer niet. Hm. En nog concreter, kijk naar welk klein experiment kun jij doen, al is het maar heel klein, elke dag weer, om te kijken of het een effect het heeft. Dus heel concreet, waar ben ik vandaag dankbaar voor? En ik kan me herinneren, mijn oudste zoon die had op een gegeven moment een laag zelfbeeld. En die gaf op een gegeven moment van, wat was nou gaaf vandaag? Wat vond je cool? En dat sta ik dan 5 minuten voor hij ging slapen. En dan zeg ik, ja, dat is allemaal heel gaaf. Ik zeg, nou, cool, gaaf. Nou, en met die mindset ging hij slapen. En ja, en op een gegeven moment na een half jaar, hè, dat is ook wat ik ook van heb geleerd, is dat het zit dan in zijn systeem. Hij doet het gewoon nu vanzelf. Ik hoef niet te vragen, het zit in zijn hoofd. Hij doet het een keer en hij gaat een lach, gaat hij slapen. Hmm. En ik had altijd in het verleden, had ik iets van, ach, methodes, dat is allemaal dat inhakken van die. Maar dit heeft me zo een spiegel voorgehouden van als je het op een positieve manier doet en je kleine lifehacks doet, en je herhaalt dat, dan is dat echt zo ontzettend krachtig. En waar de mensen van, ja, van wie je houdt, en als je dat effect dan ziet, dan denk je, hey, hem wel geven. Dat is wel heel, heel bijzonder.
Mooi. Dus in eerste instantie heb je er een lange adem voor nodig als je iets nieuws aan het leren bent, een nieuwe routine of lifehack. En daarna gaat het bijna vanzelf, omdat het is gewoon onderdeel geworden van wat je doet.
Hetzelfde geldt voor embodiment. Als hetgeen dat in het systeem terechtkomt en het centreren, dat zit dan ook langzaam in mijn systeem. En dat helpt je ook enorm goed door de dag heen.
Ja. Hm. Nou, zijn we rond, hè?
Ja, we zijn rond. Heel perfect. Ja, ja, mooi.
Ja.
Jawel.
Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben gehad. Dat het inspireert om zelf ook met nog net iets meer lef en intuïtie en verbinding aan de slag te gaan. Vooral als je werkt in uitdagende culturen waar dat ver te zoeken lijkt soms. Je bent nooit de enige. Dus,
ja, uiteindelijk komt alles goed.
Oh, dat is goed nieuws.
Ja.
Nou, heel erg bedankt Paul voor dit gesprek.
Dankjewel, superleuk.
Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anouka.nl voor gratis inspiratie, een strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.